Ja, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Georganiseerde Chaos, de podcast. Ik ben Wietke, motivator, mama en een tikkie hysterisch. En ik hou ervan om een taboetje te doorbreken. Leuk dat je weer luistert. Veel plezier.
Terwijl ik de salade tussen mijn tanden vandaan peur, zit ik te bedenken wat ik deze week allemaal zou willen delen. En dat is eigenlijk best wel veel, want ik wil eindelijk mijn complete verhaal in een podcast verwerken. En ja, natuurlijk is dat hartstikke moeilijk, want zoals velen van mij al weten, over mij al weten, mocht je de voorgaande podcast al geluisterd hebben, ik heb best wel zware 20-jaren gehad en het was allemaal niet makkelijk. En ik ga alles nu gewoon in één podcast bundelen, dus sorry als ik ga janken. Maar dat hoort erbij. En ja, dat is wat het is. Mijn 20 jaren waren best wel ruk. Het begon toen ik 21 was. 22? 20, 21? Ik kreeg toen, was toen net weer thuis komen wonen na een kort samenwonenavontuur met een klootzak. Die al heel lang vreemd bleek te gaan. En ik kwam erachter dat het dus mijn ouders niet helemaal soepel leek. En nou ja, puntje bij paaltje, mijn vader bleek een ander te hebben. En dat was natuurlijk onwijs verdrietig. En mijn ouders besloten te gaan scheiden. En ik dacht op dat moment echt dat dat het allerergste was wat mij kon overkomen. En ja, dat was super intens. Mijn vader ging ook uit huis en ik moest helemaal mijn moeder opvangen. Mijn moeder is zwaar slechthorend, mijn zus is geestelijk gehandicapt. Dan weet je dat ook alvast. En ja... Dat was onwijs zwaar, want ik moest mijn moeder gaan troosten. Ik werd mijn moeders moeder. Mijn moeder was heel erg verdrietig en was onwijs triest. En dat was in 2009. Ja. Ik had kort een relatie met een gozer gekregen. Nou, die bleek losse handjes te hebben, dus dat was ook helemaal ruk. En een paar weken daarna kwam mijn vader bij ons thuis, terwijl hij al bij ons weg was, dat hij naar het ziekenhuis moest, want het ging niet goed met hem. Hij moest onderzoeken ondergaan. En nou ja, het bleek al heel snel dat het verkeerd was. Hij bleek acute leukemie te hebben. En nou ja, omdat mijn ouders dus in scheiding lagen, de partner van mijn vaders nieuwe vriendin, ja, je houdt het niet voor mogelijk. Die werkte in dat ziekenhuis waar we naartoe moesten, dus ik ging mee. En dat was best wel pittig, want mijn vader was mijn allerbeste vriend. En ik dacht echt, ja, weet je, je hebt niet alleen mijn moeder belazerd, maar je hebt ook mij belazerd. En daar had ik heel veel moeite mee. Maar ik dacht wel, ja, nu hij zo ziek was, dacht ik ook echt, ja, het maakt me niet uit waar je bent, als je er maar bent. En nou ja, in dat weekend kwamen we erachter dat hij dus ernstig ziek was. Hij zei zijn vakantiehuisje op, want hij moest de maandag daarna zich al melden in het ziekenhuis in Enschede om ja, behandelingen te ondergaan. En dat hield dus in dat wij kennis moesten maken met de nieuwe vriendin, verplicht. Ja, dat was heel bizar, heel bizar. Nou ja, zo geschieden. Je doet wat je kan. En ik zorgde ondertussen ook nog voor mijn moeder. Met ruzie ging ik weer uit huis. Dat was heel intens. Ik had al een huisje, maar ik wilde mijn moeder niet alleen laten. En nou ja, met ruzie ging ik weg. En ja, dat was heel heftig. Maar goed, de zomer ging door. En mijn vader moest naar Leiden, want hij zou een stamceltransplantatie krijgen. En in die tussentijd bleek ook nog het een en ander met andere familieleden aan de hand zijn. Het was echt een hele bizarre samenloop van omstandigheden. Nou ja, en in Leiden kreeg hij zijn stamcellen. Die moesten ook echt uit Canada komen. En ja, daarna is hij tot 2 keer toe in coma gebracht. Want hij bleek iets onder de leden te hebben waarmee ze zelfs in Leiden niet wisten wat het was. En ik was de 2e keer erbij toen ze hem in coma bracht. Hij was er net uit. Het was de eerste keer dat ik hem weer sprak. Zo'n woensdagochtend. En ja, hij lag op de intensive care. En we waren aan het praten en ik zag dat het niet goed ging. Maar ik had nog wel zoiets van, oh ja, ja, dat zal wel een beetje. Hij ligt op de intensive care. Natuurlijk gaat het niet goed. En toen kwam er een broeder bij. En die vertelde van, ja, we moeten je vader weer in coma brengen. Want zijn lijf moet rust hebben. En ik keek hem in zijn ogen aan. En voor het eerst zag ik dat wij precies dezelfde ogen hadden. En nou ja, op de IC heb je van die kamertjes. En daarvoor zit een soort van extra kamertje. Ik weet even niet, ik kan het woord niet benoemen. Waarin je dus kon staan wachten of waar je je handen moest ontsmetten. Dat zo'n kamertje. En ik weet nog dat ze het gordijntje dicht trokken. En dat ik mijn vader zag zwaaien. En dat was de laatste keer dat ik hem levend zag. En ik heb hier natuurlijk al eens eerder een podcast over opgenomen. Dus mocht je dingen in herhaling horen, sorry. Maar ja, nou, je doet het er maar mee. En ik heb altijd de hoop gehad. Ik wist dat hij zou herstellen. Althans, ik heb die hoop altijd gehad. Ik heb nooit eraan getwijfeld. En ik weet nog dat op een dinsdag, 23 november 2010, werd ik 's ochtends vroeg wakker gebeld. En ik woonde in Winswijk. Het is dik 2 uur verder. Dat de keuzes gemaakt moesten worden, want ze wisten het daar niet meer. En toen wist ik, die dag zou ik mijn vader gaan verliezen. En er moesten keuzes gemaakt worden. Maar omdat ik de enige erfgenaam was, hè, mijn zus is geestelijk gehandicapt, mijn ouders lagen in scheiding, dus de familie had niks te zeggen, mijn moeder had niks te zeggen, moest ik dus naar Leiden. Nou ja, goed, puntje bepaaltje. Ik moest kiezen of mijn vader bleef leven, ja of nee. En ik ben overal bij geweest, overal. Mijn vader had altijd gezegd, Piet, als ik een kastplantje word, trek de stekker er dan uit. En dat is me zo bijgebleven, zo bijgebleven. Dat ik dus op dat moment de minst egoïstische keuze van mijn leven maakte. En dat ik dus heb besloten dat we mijn vader van de apparatuur zouden halen. En ik ben dus overal bij geweest. En hoe bizar de vergelijking ook is. Ik zou nooit meer een verstopt afvoerputje kunnen horen. Want mijn vader lag aan de beademingsbuizen en zo. En ik was overal bij. Ik dacht, ik heb liever te dealen met wat ik heb gezien dan dat ik moet dealen met wat ik niet heb gezien. En ik was erbij toen ze de beademing eraf haalden. En we hebben 4 uur naast zijn bed gezeten. 4 uur lang hebben we gezegd, ga maar, het is goed. Terwijl het helemaal niet goed was. 4 uur lang heeft hij nog gestreden om te mogen blijven. En om 8 uur precies blies hij zijn laatste adem uit en zijn hoofd viel naar mijn kant toe. En ik zag een traan uit zijn ogen lopen. En ik heb gegild. Ik heb echt gegild. Want op dat moment voelde ik me gewoon wees. Ik heb niet zo'n ouderlijke band met mijn moeder zoals het zou moeten zijn. En zeker daarna niet meer. Ik moest een moeder zijn voor mijn moeder. En er was niemand de moeder voor mij. En de zus van mijn vader die ging. Die heeft me echt even onder de hoede genomen. En daar ben ik haar onwijs dankbaar voor. Want hè, ik begrijp het ook helemaal. Want de familie van mijn moeder was echt van mijn moeders kant. En nou ja, daar had je aan de andere kant de vriendin van mijn vader. Het was echt een hele bizarre situatie. Maar ik heb gegild op dat moment. Ik heb gegild. Ik was mijn vader kwijt. Door mijn toedoen, dacht ik toen. Nu weet ik inmiddels dat het goed zo is. Natuurlijk denk ik af en toe nog wel, al had ik maar een andere keuze gemaakt. Wat als? Maar ja, weet je, je doet wat je kan. En die periode daarna was als een baas. Ik weet nog dat hij vanuit Leiden naar Winswijk werd vervoerd. En het, nou ja, de nieuwe vriendin van mijn vader was een begrafenisondernemer, dus we konden overal bij zijn. En ik weet nog dat hij daar kwam. En sorry als het wat meer in detail is, maar ja, dit is hoe het is. Hij kwam dus in een zak binnen. En het eerste wat ik deed was zijn hoofd losmaken. Dat ik dacht, ja, wat raar. Dit kan toch niet zo? Hij moet adem hebben. Het is echt zo'n bizarre gewaarwording. En ja, die periode was zo bizar. Ook op de dag van zijn uitvoer, echt daarvoor. Ook met allemaal gesteggel met de familieleden onder elkaar. En ik stond daar midden als, ja, het spagaat ertussen. En op de dag van de uitvaart, 's ochtends, was het nog echt zonnig. Het was droog. En gaandeweg de dag begon het echt te sneeuwen. Het was echt een hele heftige sneeuwbui die dag. Mensen kregen ook ongeluk en zo onderweg. Het was echt bizar. Maar mijn vader hield onwijs van sneeuw. Dus ik vond dat zo bizar mooi. Zo bizar mooi. En de uitvaart was ook echt heel vreemd. Heel bizar. Ik ben tot aan het einde erbij geweest. Ik heb zelfs met mijn hoofd in die oven gezeten. Want ik wilde de kist nog een laatste kus geven. En toen stond ik er zeg maar alleen voor. Natuurlijk had ik hulp eromheen. Maar ik had geen ouder meer die me daarin kon steunen. Mijn zus, daar had ik niks aan. Want die is geestelijk gehandicapt. En dat was onwijs zwaar, onwijs pittig. En die periode daarna, het was echt. Nou ja, mijn vader was een best wel bekend persoon in Winterswijk. Hij was fysiotherapeut en iedereen was op de hoogte van het verhaal. Echt zo meelijwekkend aan, weet je wel. Van, oh, hier, kijk, zij is de dochter van die en die. En, oh. En dat vond ik zo onwijs zwaar. Want het enige wat ik wilde was dat mensen naar me toe kwamen en vroegen hoe het met me ging. Het was echt een hele bizarre tijd, echt. Weet je, ook dat vriendinnen zeiden, oh, ik heb het zo onwijs zwaar met het schrijven van mijn scriptie of met school en bla bla bla. Terwijl ik alleen maar dacht, oh, nou, als dat het enige is, mij. Weet je, iedereen heeft, hè, ieder huisje heeft zijn kruisje. En dat weet ik ook wel. Maar op dat moment voelde ik me echt eenzaam. Ik heb me echt heel erg eenzaam gevoeld. En ik kon bij mijn moeder niet huilen. En nou ja, gaandeweg belangrijke familieleden van mij die steeds. Die ook allemaal heel erg ziek werden. De zus van mijn vader is inmiddels ook overleden. Zij bleek ook kanker te hebben. En een andere tante van mij, die is daar gelukkig wel van hersteld. Het was echt een hele bizarre periode. En ik heb financiële problemen gekend. Want het is dus zo dat als er iemand komt te overlijden en je hebt een erfenis, dan geldt die erfenis vanaf het moment van overlijden. Maar dat had niemand mij gezegd. En de erfenis werd dus ook. Dat duurde een tijdje voordat dat werd uitgekeerd. Dus 2 jaar of zo. Dus in die 2 jaar tijd had ik zorgtoeslag en huurtoeslag gehad. En ik werkte in de horeca. En nou, dat bleek achteraf dus allemaal geen recht op te hebben. En ik kon het allemaal terug gaan betalen. En dat was heel erg veel. Ik heb die brief ontvangen. En ik heb daar keihard om moeten lachen. En, want het was natuurlijk niet. Ik was executeur testamentair. Dat moet ik natuurlijk ook wel even benoemen. Dus het was niet allemaal die huurtoeslag en die zorgtoeslag, maar alles eromheen. Er was een bedrijf, er was een verkoop van het huis. Nou, het was een en al ellende, een bak ellende. En ik weet nog dat ik echt een rekening ontving van de belasting. Dat ik echt zo hard rond de slag. Dat ik dacht, ja, die ga ik nooit meer krijgen. Hopelijk. Want echt, het was zoveel. Nou ja, goed, ik kon alles terug gaan betalen. Ik ging op een gegeven moment 6 dagen in de week werken. En ik dacht nergens meer over na. Ik moest werken, ik moest voor mijn moeder zorgen, ik moest voor mijn zus zorgen. Dat, nou ja, weet je, ik kwam er wel een keertje aan. Ik rookte, ik dronk. En alles om mij niet erover na te hoeven denken. Mijn ware gevoel gewoon echt te verstoppen. En in 2014 raakte ik voor het eerst burn-out. Na een conflict met een toenmalige werkgever. En ja, toen nam ik pas echt de tijd om na te gaan denken. En ik heb EMDR-therapie gehad. Ik heb antidepressiva geslikt. En ja, alles om maar te zorgen dat ik weer op de rit kwam. En dat kwam ik op zich ook, dacht ik. En het ging een jaar lang, ging het oké. Ik leerde mijn verkering kennen. En hij was onwijs veel voor me. En dat was echt heel erg fijn. En ik dacht dat ik er wel weer was. En ik ging weer werken ook. En ik had een hele leuke baan, maar na een jaar dacht ik bij die baan, ja, nou, dit is niet alles. En nou, ik ga wel weer wat anders zoeken. En dat ging ik ook doen. En toen kwam ik echt terecht. Nou, dat was helemaal bizar. Ik werd voor A aangenomen, maar ik moest B, C en D doen. Het was echt heel vreemd. Dus tijdens de proefperiode dacht ik, ja, tjoe, dit hoef ik niet. Dus toen stopte ik daarmee. En toen ging ik dus op zoek naar wat anders. En het toeval wil dat ik kon werken waar ik eerder al had gesolliciteerd. Ik had met die meid echt een supergoeie klik, dacht ik. En niets, dacht ik. Dus ik ging daar werken. En al heel snel bleek al dat het echt, nou, het was gewoon echt een toxische omgeving. Ik werd op een gegeven moment, werd ik gewoon, ik constant misselijk. Ik moest kalmeringstabletten slikken. Nou, het was echt een kring. Het was echt ellende. Ik mocht geen fouten maken, maar ik mocht ook niks vragen. Het is echt heel erg. En na zoveel weken raakte ik weer burn-out. En deze keer zat er zelfs een depressie bij. Ik zag geen leven meer in mijn ogen. Ik kon gewoon niet meer. En ik heb het heel. Het is heel zwart geweest. Het is echt heel erg zwart geweest. En als ik daar nog over terugdenk. Maar dat is weer een podcast voor een andere keer. Het is heel zwart geweest. En nu ook. Ik ging weer hulp zoeken en ik trof een psycholoog. En wat een held was dat. Eigenlijk zou ik aan de antidepressiva moeten, want er is dan een puntentelling. En ik was nu echt heel zwaar depressief. Het was echt. Ja, het ging echt niet goed. Ik zat echt aan het randje van Nou, ik weet niet meer wat het was, maar het was in ieder geval heel heftig. En eigenlijk zou ik het niet zonder antidepressieven kunnen, maar ik zei ook, ik wil het gewoon alleen doen. En zo geschiedde, samen met de psychologen zette ik heel snel heel veel stappen. En na een jaar was ik er weer. Weet je, ik heb keihard aan mezelf gewerkt, keihard ja, echt letterlijk stappen gezet. En ik voelde me ook steeds weer meer beter. En na een jaar was ik gewoon depressievrij. En zo voelde het ook. Maar toen bleef mijn lijf achter. En ja, dat ging ik verder onderzoeken. Foto's, bloedonderzoek. Nou, de hele reutemeteut. En in de tussentijd was ik verhuisd naar Dodewaard. Naar het huis van mijn verkering. Want ik moest Winterswijk uit. Want de band met mijn moeder was best wel toxisch. Ik was haar moeder en ik kon geen kind meer zijn. En ik moest echt letterlijk en fysiek gewoon echt letterlijk de afstand nemen. En dat is wat ik deed. En waar was ik? Oh ja. Onderzoeken. En toen kwam het dus uit dat ik fibromyalgie had. En ja, want mijn psycholoog zei, ja, dit klopt niet. Weet je, je mentaal ben je er weer, maar je lijf blijft achter. Hoe kan dat? Het klopt niet. Weet je, dat deugt niet. En nou, dat bleek dus ook. En ik bleek fibromyalgie te dus hebben. En dat vond ik echt zo heftig. Weet je, ik had ook echt onverklaarbare pijn. Ik was moe. Het klopte niet, weet je wel. Ik had enorm veel last. En ja, dat was kloot. En ik kreeg ook toen van de reumatoloog te horen van ja, je kan een revalidatietraject, je kan medicatie. Nou, ik wilde dus absoluut niet aan de medicatie. Want hè, na de eerste ronde antidepressiva dacht ik echt, ja, het heeft wel geholpen, maar dit nooit meer. En toen heb ik 8 maanden moeten wachten op een revalidatietraject. En die 8 maanden waren echt hel. Want ik, ja, ik bleef mezelf pushen en weet ik veel wat allemaal. En ja, dat was echt bizar. Maar op een gegeven moment moest Oldrik, mijn man, me dus ook echt de trap op helpen. Want ik kon dat niet meer zelf. Ik had echt, dat ik echt, nou, ik heb mijn arm gebroken, maar er was niks. Dus mochten we het revalidatietraject doen. En dat traject, dat is echt life-changing geweest. Ik weet nog dat ik binnenkwam en dat die mensen daar dachten, nou, die zit zo vastgeroest in haar patronen. Ja, daar gaat het echt niet voor helpen. En ik heb 2 maanden lang, 2 dagen ben ik daar geweest. En dat is echt die mindset die ik daar heb aangeleerd. Ik kreeg naderhand ook van een van die meiden te horen van, nou, bij jou dachten we echt, het gaat er niet worden. Maar jij bent degene die echt een van de grootste stappen heeft gezet. En naar je lijf heeft leren luisteren. Naar jezelf heeft weten te luisteren. En ja, dat vond ik zo'n mooi compliment. En ja, op dat moment zat ik ook in een traject om afgekeurd te worden door het UWV. Want ik dacht, ja, wie wil mij nou in dienst nemen? Een kreupele die ja, niet kan beloven dat ze aan het werk kan gaan. En nou ja, dat dus. Maar ik werd dus niet afgekeurd, omdat je op fibromyalgie niet afgekeurd kon worden. Want het is niet te traceren in bloed, het is niet te traceren op foto's. Dus ja, dat is de minimale eis die er moet zijn, wil je afgekeurd worden. En toen moest ik gaan solliciteren, dus ik ging van de ziektewet weer terug de WW in. En natuurlijk wilde niemand me aannemen. En toen op een dag, toen was ik aan het scrollen en toen kwam ik dus een advertentie tegen over virtual assistants. En toen dacht ik had er nog nooit van gehoord, maar toen dacht ik, ja, maar dit kan ik, dit ben ik, dit doe ik. En binnen 3 weken had ik een akkoord van de UWV, stond mijn website en had ik alles al geregeld en kon ik aan de bak. Ja, dat was echt bizar. Dat was 4 november 2019 dat ik ging beginnen. Ik had mijn klant al, mijn eerste klant had ik al via geregeld. Dus ik was helemaal trots. En op 10 november 2019 kwam ik erachter dat ik zwanger was van Lou. Nou, dat was echt bizar. Dat was echt bizar. En ja, net een bedrijf gestart en zwanger. Hoppatee. Nou ja, een mooie uitdaging erbij. En zo geschiedde. Gewoon zwanger. En ja, natuurlijk over de moon. Maar wel eventjes dat we dachten, ja, kut, wat gaan we dit nou weer fixen? En toen kwam corona ook nog eens. Maar goed, ik had mijn klantjes en dat ging hartstikke goed. En toen ging ik met verlof. Maar ik was heel erg. Ik hield me in. Ik dacht, ja, maar zo kan ik niet zijn, zakelijk, weet je wel. Ik kwam er ook pas echt voor uit, zakelijk gezien, dat ik zwanger was toen ik 6 maanden onderweg was van Lou. Ja, echt heel bizar. Ik had ook echt, nou ja, dat ga ik nog laten zien op mijn socials. Ik had een zwart-witte site. Ik had echt een Chinese menukaart, wat je allemaal wel niet bij mij kon doen. Dat ik er gelukkig voor werd. Dat was helemaal niet zo. Maar goed, het moest, dacht ik, want ik keek naar anderen. En nou, het ging met verlof en Lou was er. En na 3 weken zat ik al met mijn laptop op schoot. En ik dacht, ja, maar er moet iets anders. Want mijn tijd is kostbaar, mijn kind is kostbaar. Ik wil alleen nog maar doen wat ik echt leuk vind. En zo geschiedde. Ik ben met een business coach aan de gang gegaan. Die me echt het zelfvertrouwen heeft gegeven om te kunnen gaan doen wat ik wilde doen. En here I am. Ik kreeg langzamerhand meer schijt. Ik ging buiten de lijntjes kleuren. En ik vond het veel te leuk. En ik wilde daar alleen nog maar meer van. En ik wilde vooral echt alleen nog maar doen wat ik zelf wilde. En dat deed ik stap voor stap. En dan zette ik een grotere stap. En dan dacht ik, oh, eng, eng, eng. Maar ik wist inmiddels, ik had inmiddels geleerd dat mijn groei echt buiten mijn comfortzone lag. En hoe lekker is het nu? Iedere keer als ik denk, oeh, eng, dan weet ik gewoon, ik moet nu springen. En ik denk er ook geen seconde meer over na. En ik ga gewoon. Nou ja, ik kreeg daar ook mijn klanten door. Ik kreeg leuke contacten daardoor. Ik deed mijn hysterische jingle bellers. Had het onwijs naar mijn zin. Het was zomer 2021. En toen dacht ik, ja, maar ik kan zoveel meer dan dit. Ik kan zoveel meer dan dit. En toen was ik al een beetje aan het kijken, aan het spelen met het motiveren van mensen. Maar ik durfde nog niet echt. En ik had een aanbod uitgezet, maar het liep voor geen kloot. Want nou ja, het liep wel, want ik was met iemand bezig. En ik had het traject voor 3 maanden. Maar ik had na 6 weken had ik het al voor elkaar bij haar. En toen dacht ik, ja, ik moet wat doen, weet je wel. Ik moet het aan gaan passen. Maar ja, toen, dat was eind 2021. En toen dacht ik, oh ja, dat brengt wel naar het nieuwe jaar, weet je wel. Ik ga dan aan de slag. Maar toen werd onze dochter Lou ziek. Niks ernstig hoor, maar die is wel even goed ziek geweest. Op een ziekenhuisopname en zo. Ziek op en af ging het de hele tijd. En toen dacht ik eventjes van ja, ik ben zo beu even. Ik ga even een break nemen en een pauze. En toen ben ik even 2 weken offline geweest. En toen dacht ik echt, ja, ik moet nu stappen gaan zetten. Want ik word gelukkig van mensen aanzetten, mensen aanslingen, van motiveren, mensen gelukkiger maken in het leven wat ze nu leiden. Niet per se dat ze dan beter of mooier of groter moeten worden, maar gewoon gelukkiger. En dat deed ik dus ook. En ik heb een compleet aanbod had ik gelanceerd. En ik riep dat ik geen virtual assistant meer wilde zijn, maar alleen nog maar motivator en bla bla bla. Totdat ik me in één keer bedacht, ja, maar ik ben juist het gelukkigst als ik zoveel mogelijk verschillende dingen kan doen. En nu ben ik gewoon motivator, VA, coach en VA. Weet je, ik weet natuurlijk als geen ander hoe je in het VA-wereldje jezelf moet positioneren om leuke klanten aan te trekken, maar ook om zelf gelukkiger te zijn. En weet je, het is gewoon een combinatie van alles. En het is zo zonde dat mensen afwachten, af zitten te wachten op dat het geluk hun een keer komt aanwaaien. Zo werkt het niet. Wil je iets, dan moet je het halen. En ik breng je daar zo graag naartoe. Ik wil gewoon dat mensen zoveel meer gelukkiger zijn dan dat ze nu zijn. Simpelweg met de tools die ze al in handen hebben. Alles waarvan jij nu denkt dat is een negatieve eigenschap. Ik weet het om te draaien naar iets positiefs. Kijk maar naar mij, weet je. Ik heb 2 burn-outs gehad. Ik heb een depressie gehad. Ik heb fibromyalgie. Maar zonder dat stond ik niet waar ik nu zou zijn. Zonder dat had ik de leerscholen niet geleerd die ik anders zou leren. En het is zo ontzettend waardevol om te kijken naar wat er allemaal al bij je is. Bij je ligt waarvan jij denkt, ja, dat kan echt niet. Ja, dat kan zeer zeker wel. En dat is waarom ik doe wat ik doe. Je mindere kanten leren omarmen om een gelukkiger leven te leiden. Dat in te zetten als je kracht. Weet je, zonder fibromyalgie zou ik nu niet hier zijn. Ik zie fibro echt als een cadeautje. En het leert me echt meer in het moment te zijn, meer te leven, meer los te kunnen laten. En nu met mijn eigen bedrijf, weet je, ik kan doen wat ik wil. Niemand zegt wat ik moet doen. Weet je, ik ben op mijn bek gegaan. Ik heb het heel erg zwaar gehad. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu kan leven zoals ik leef. Ik geniet van de allerkleinste dingen. Het zit er voor mij niet in een dik huis, een grote auto of veel geld op de bank. Het zit me er echt oprecht in dat ik mensen gelukkiger wil maken. Gelukkiger met wat ze al hebben. Dat ze leren kijken naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. Dat ze zo ten volle daarvan mogen leven. En laat mij daarin dan het voorbeeld zijn. Weet je, ik ben echt snoeihard gegaan op mijn bek. En ik heb echt het hele diepe dal gezien. Echt het hele diepe dal. Maar ik heb ook geleerd hoe je weer omhoog kan kruipen. En dat het en-en is. Dat je kan leven met een enorme bak verdriet, maar dat je gewoon ook dan nog gelukkig kunt zijn. Het is maar net hoe jij je mindset hebt. En die mindset, daar help ik je bij. En laat mijn verhaal daarin ook een inspiratie voor jou zijn. Zodat je het beste eruit kan halen van de situatie waarin je nu zit. En dat je altijd mag wijzigen van koers. Dat het ook daarin niet of-of is, maar altijd en-en. En dat je ten alle tijde blijft geloven in wat jij hier te doen hebt. Waar jij voor staat en wat jij wil. Jij zelf, jij als persoon, doet er gewoon toe. En ook jij hebt wat te brengen. En doe dat dan ook, want tijd is zo verschrikkelijk kostbaar. Weet je, je hebt mijn verhaal gehoord. Het is echt niet altijd roze geuren maneschijn. En ik heb echt, echt, echt wekelijks een bak stront over me gehad. Dat ik echt die mindset had van, nou ja, ik ga hier in het hoekje zitten. Want, nou weet je, die volgende bak met stront, die komt er toch wel weer aan. Ik ben geen slachtoffer meer, want ik wil dat ook niet zijn. En jij kan dat ook zijn. Jij hebt zelf het geluk in handen en pak het dan ook. Weet je, het is al veel te kort het leven. En ga zelf die verantwoordelijkheid nemen, want dan is het leven zoveel leuker. Echt, het is echt zoveel leuker, dus doe het toch gewoon. Nou, dit was mijn verhaal, denk ik, zo'n beetje in de notendop. Mijn stem is aan het wegzakken, dus ik denk dat ik hem voor deze keer eventjes hierbij laat. En doe er alsjeblieft wat mee. Weet je, wil je erover kletsen? Je weet me te vinden via Instagram, www.instagram.com/Wietke van Dichelen. En mijn deur staat altijd voor je open. En je hoeft je nergens voor te schamen, want bij mij mag alles, kan alles. En zolang je maar jezelf bent, want dan ben je het allerleukst. En ik wil hem afsluiten met een quote die mijn vader altijd tegen me zei. En dat is wel iets wat ik nu heel erg aan het doorleven ben. En hoe dat ik het ook nu veel meer begrijp. Je bent precies goed zoals je bent. En je hoeft je niet anders voor te doen. Want je bent precies goed zoals je bent. Bedankt voor het luisteren. Tot een volgende. Doei!